Goedemorgen. Zou ik iets minder licht mogen? Dan kan ik mensen ook een beetje zien. Ja, zo ja. Anders kijk je zo in de duisternis. Wauw. We hebben heel wat gezongen. Jan die zei in het begin al van, wees je bewust van wat je zingt. Nou, ik hoop dat je dat ter harte hebt genomen. En als we ons bewust zijn van wat we hebben gezongen, dan zit het wel goed met deze gemeente. Dan zijn we een geweldige gemeente. Eén ding wil ik even uithalen. We zongen een paar met u bent mijn doel. Nou, als dat zo is, dan komt het goed. Leid mij naar uw hart, zongen we. En daar gaat deze boodschap van vandaag eigenlijk ook over. Ik wil jullie eigenlijk meenemen naar het hart van God. En ik dank de Heer ook dat hij heeft gesproken, ook in aanbidding. Als je de woorden van Marinus en van Everina, als je die twee samen neemt, dan heb je eigenlijk de samenvatting van mijn preek. En daar ben ik dan zo dankbaar voor, dat de Heer zo bevestigt van dat dit is wat hij in ons midden wil leggen. Terug naar de basis, heb ik het genoemd. We waren van de week samen met een groep mensen van het pastorale team. Waren we zo aan het praten over de gemeente. En over de zorg die er is. Mensen die zorg nodig hebben. Mensen die liefde nodig hebben. Mensen die hulp nodig hebben. En toen zei Marianne, die zei, ik heb zo ontdekt dat we terug moeten naar de basis. En dat is in mij blijven hangen. De hele week. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En de Heer heeft dat zo in mijn gedachten. Zo van, dit is waar je het over moet hebben nu. Dus vandaar terug naar de basis. Soms dan verlang ik wel eens van, ik wil soms wat dieper. Ik hoor dan sommige mensen ook wel eens van, ik wil dieper gaan. Dieper met de Heer. Meer bijbelstudie. Meer onderwijs. Heb ik soms ook wel. En toch. Toch zei de Heer toch weer opnieuw terug naar de basis. Paulus schrijft het op een bepaald moment ook van, u hebt nog geen, bent nog niet aan vast voedsel toe, u moet nog melk drinken. Nou, ik zei even waarschuwen, het is wel een pot behoorlijk stevige kost die we vandaag krijgen. Het is geen melk, maar het is wel een basisprincipe. De volgende tekst wil ik graag met u lezen, uit Johannes 13, vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, staat er, namelijk dat u er een paar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Moet u er ook een paar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde voor een paar hebt. Wat zeg je? Oh, is die niet helemaal goed? Nee? Toch denk ik dat een heleboel mensen die tekst wel zo lezen. Dus die tekst, en gelukkig zoeken een aantal mensen hem op in de Bijbel. Het is altijd wel goed om het even na te kijken. Hè? Want je kunt hier natuurlijk heel mooie dingen op de biemen zetten. Maar is het wel waar? Klopt het wel wat er in de Bijbel staat? Nou, het is niet waar wat in de Bijbel staat. En dan komt de volgende. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief heb gehad. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde voor elkaar hebt. Voor elkaar, dus allemaal. Niemand uitgezonderd. Ook dat ene plantje, dat het droog staat. Wat geen water krijgt. Daar hebben we een opdracht voor. Wij moeten die lief hebben. En ik zat dus over na te denken. En toen dacht ik eerst van, ik was een beetje verbaasd over dat woord een nieuw gebod. Is dat nou nieuw? Want er staat, ook in het Oude Testament al, dat het opdracht hebben, dat op een bepaald moment heeft Jezus daar ook over met andere mensen, van wat is nou het belangrijkste? God liefhebben boven u, alles en uw naaste als uzelf. Dus ik denk van, het is niet zo nieuw, wat is er nou nieuw? Ik denk dat er vooral nieuw is, wat Jezus erachter zet, in die dikgedrukte letters heb ik het gehad, zoals ik u heb lief gehad. Hij zegt deze woorden vlak voordat hij naar het kruis gaat. Je naaste liefhebben als jezelf is al best heel lastig. Maar Jezus is nog verder gegaan. Hij heeft de ander meer lief gehad dan zichzelf. Want hij heeft zijn eigen leven gegeven om de ander zijn liefde te kunnen geven. Meer nog dan zichzelf. Hij heeft zichzelf helemaal overgegeven. Nou, ik zal een stevige kost. En als we zo naar het leven van Jezus kijken, hoe die daarmee omging met mensen, dan zien we best wel heel veel voorbeelden van hoe die met mensen omgaat. Ik was gisteren aan het voorbereiden, tussendoor kwam ik even een filmpje tegen die Marinus nog op Facebook zette. Was een film over het leven van Jezus. En dan zag je de farizeeërs, die hadden een vrouw betrapt op overspel. En die brachten haar bij Jezus. En zo van, ja, maar kom op mee, ja, voor Jezus. Jezus, op heterdaad betrapt. Ja, doet Marinus ook graag, op heterdaad mensen betrappen. Ja. Op heterdaad betrapt, overspel. En nou, u weet wel wat er in de Bijbel staat. Want in de Bijbel staat, iemand die overspel pleegt, stenigen. Dus, ze waren daar bij Jezus. En er staat nog bij, ze zeiden het eigenlijk om Jezus te verzoeken. Het was niet zo dat ze nou dat zo. Ze denken van, nou hebben we hem te pakken. Hij zit altijd zo te praten over liefde. En over van, maar hij zegt ook dat de Bijbel waar is. Wat moeten we nou? En Jezus schrijft in het zand. En ze zijn nog niet, nou wat moeten we doen? En dan kijkt Jezus aan en zegt, jasje. Diegene die geen zonde heeft, die mag de eerste steen gooien. En ze druipen allemaal af. En dan zegt Jezus tegen die vrouw, zijn diegenen die je veroordelen, zijn ze er nog? Nee. En Jezus zegt, ik veroordeel je ook niet. Ga heen en zondig niet meer. En die woorden, ik veroordeel je ook niet. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe zijn wij naar elkaar? Veroordelen wij elkaar ook niet? Of hebben we soms dat oordeel wel? Die mensen die wegliepen wisten heel goed van, we hebben allemaal onze zwakheden, we hebben allemaal onze zonden. Er is ook hier niemand. Als iemand hier veroordeeld zou moeten worden, dan zou je kunnen zeggen van, nou, als iemand er is zonder zonde, dan komt iemand naar voren en heeft hij het recht om een ander te oordelen. Ik denk niet, is er iemand die naar voren zou willen komen? Nee, we hebben allemaal zonde. Tijdens de aanbidding, toen zag ik ook een beeld. En ik pak eens wat water bij, anders gaat het niet goed komen. Ik zag ons voor de Heer met z'n allen, wat Jan ook zei. En straks staan we voor de Heer met z'n allen. Ik zag ons eigenlijk nu al, wat Jan ook zei. Nu al voor de Heer. Met z'n allen, Jezus staat ervoor. We zaten als gemeente met elkaar, zaten we te aanbidden. En toen zag ik verdriet. Bij Jezus. Dat jullie kennen, maar ik heb dat heel gauw, hè, de vuil. Sorry. Ik zag verdriet bij Jezus. Omdat, toen vroeg ik me af, wat is er nou? We zitten hier te aanbidden. Maar toen zag ik dat sommigen, die zaten een beetje te stoten van, hey, wat doe jij hier? Jij hoort hier helemaal niet bij te zitten. Dat kan toch niet dat jij hier ook bij zit? En die daar? Waarom zit jij hierbij? Je hoort er toch helemaal niet bij? Je hebt toch zonde? En waar was die fariseërs? Dat we elkaar veroordeelden. Dat mensen de anderen aankeken van, ja, dat kan toch niet? Die kan toch niet God aanbidden? En Jezus had er verdriet over. Want Jezus was blij met al die mensen die er waren. Want Jezus geeft ons als opdracht om elkaar lief te hebben, zoals Hij dat heeft, onvoorwaardelijk. We zien dat, hoe Hij met de mensen omging, met de zondares die zijn voeten zalft. Met de hoofdman, een heiden die bij hem komt en hij zijn zoon geneest. Nou, we kennen al die verhalen uit de Bijbel, en als je niet kent moet je hem eens gaan lezen. Ik wil met jullie naar 1 Korinthe 13... Had je natuurlijk kunnen verwachten als het over de liefde gaat. Misschien de volgende even aanklikken. Nou, een keer te klikken alsjeblieft. 13 vers 4 tot 7. Je mag nog een keertje. En daar lezen we over wat de liefde allemaal is. Een heel rijtje. Best wel lastig. Eerst is geduldig. Liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. We moeten vriendelijk zijn naar elkaar. En net naar elkaar, dat wilde ik eigenlijk ook nog even erbij zeggen. dat die opdracht, we moeten lief hebben om elkaar, geldt niet alleen voor dit gebouw, alleen binnen dit gebouw. Hè? Het geldt voor alle kinderen van God. En de liefde gaat nog verder ook met allen die om ons heen zijn. Liefde is de opdracht. We hebben geduld, vriendelijk, ja, de volgende. Niet jaloers. Niet denken van waarom staat zij nou eigenlijk hier op het podium en ik nooit. Waarom mag hij nou altijd achter de biermen zitten en ik niet? Waarom mag hij nou dit of zij nu dit? Als de liefde echt volmaakt is, dan ben je niet jaloers. Dan kan je niet schelen, al kom je nooit van je leven op het podium. Daar gaat het niet om. Het gaat om die liefde. Pronk niet. Voor diegenen die ze wel op het podium staan. Hè? Kijk maar eens. Hè? Toch wel geweldig, hè? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om Jezus. Het gaat om zijn liefde. Nog één. Niet gewichtig. Niet, zij handelt niet ongepast. Dat is lastig, hè? Wat is ongepast? We hebben Gods leiding bij nodig om dat goed te weten. Wat past en wat niet past. We zijn hulp bij nodig. Ja, daar komt hij. Niet haar eigen belang, dat is wat ik net zei. Dat is die liefde wat Jezus heeft laten zien, die hoger gaat dan onze menselijke liefde. Niet ons eigen belang. En die is lastig hoor. Ik kan het eigenlijk vaak helemaal niet. Ik zoek toch meestal mijn eigen belang. En ik ben best bereid om af en toe iets aan een ander te geven, om naar een ander om te zien. En ik wil een ander best financieel helpen. Maar als ik er zelf financieel door in de problemen zou komen, ja, dan gaat het toch wel een beetje te ver. En ik wil een ander best wel wat te eten geven, maar ja, als dat betekent dat ik zelf een stukje vlees ga missen op het bord, ja, zo ver hoeft toch ook niet? Ja, misschien wel. Niet je eigen belang. We gaan verder. Niet verbitterd. Ook al word je nog zo vaak teleurgesteld, ook al trappen ze zo vaak je op je hart. Ook al gaan ze nog zo vaak dat mensen zeggen van nou, je hebt ze zoveel gegeven en ze doen er niks mee. Nee, liefde gaat door. Ja, volgende. Denk geen kwaad. Dat doen we ook zo vaak, zo snel hè. Vooral als iemand iets zegt of doet van die. Hij heeft me vandaag helemaal niet aangekeken. Hij zou een hekel aan hebben of heeft me vandaag helemaal niet begroet. Als zij heeft me niet begroet, wat zou er iets mis zijn? Ik heb dat op school merk dat ook wel eens. En ik denk dat volwassenen ook wel eens hebben. Dan komen kinderen naar me toe. Die zeggen van meester, ze zitten de hele tijd over me te praten. Ik zeg, wat zeggen ze dan? Ja, dat weet ik niet. Maar ik zie ze daar bij elkaar staan. En volgens mij hebben ze het over mij. En dan ga ik naar die groep toe. En vaak is dat helemaal niet zo. Alleen heb je soms het gevoel dat ze over je hebben. Dat ze over je aan het roddelen zijn of zo. En soms zijn we ook aan het roddelen. Dat is ook kwaad denken natuurlijk over andere dingen. Moet je niet doen. De volgende. Verblijd zich niet over ongerechtigheid. Nou, heel duidelijk natuurlijk, ja. Hij verheugt zich over de waarheid. Dat is eigenlijk de enige die ertussen staat. Wat een allemaal staat allemaal niet. Of wat je niet moet doen. Oh ja, vriendelijk staat er ook. Geduldig en vriendelijk. En verheugt zich over de waarheid. En dan komt... Bedekt alle dingen. Eigenlijk het tegenoverstellen wat wij vaak doen. Hè? Wij willen, die. Wat ik nou toch over die heb gehoord. Het liefde bedekt alle dingen. Ja, en dan? Gelooft alle dingen. Ja, ik wil echt de Heer dienen. Ja, dat zal wel. Dat heb je nou al zo vaak gezegd. Ja, echt, ik meen het. Oh, ik geloof er niks van. Ja, geliefde gelooft het wel. Hoopt alle dingen. Dat is nog wat te doen, hè, hopen. Ja. Verdraagt alle dingen. Ja, die is heel lastig. Alles verdragen. Ook ongerechtigheid. Ook dingen die je denkt, dat kan toch niet? Staat er wel. Volgens mij is dit de laatste, of niet? Ja. Dan heb ik het toch goed geleerd. Ja. Moeilijk. Als dat de opdracht is. Maar hij staat er wel. Hoe kunnen we nou die opdracht, als ik daar naar kijk en over denk, ja dat kan ik niet hier. Dat is onmogelijk wat u vraagt. Maar we hebben ook gehoord in het woord van dat het juk licht is. Als ik dit hoor, dan denk ik van, het is zwaar, dat kan toch niet? Hoe moet ik dat doen? Nou, dan wil ik met u even gaan lezen, staat niet op de beamer. Dan kun je dat zelf even opzoeken. Galaten 5, vers 22. Galaten 5, vers 22, die begint. Maar de vrucht van de geest is liefde. Dat is de eerste. De vrucht van de geest is liefde. Dus die liefde waar we het over hebben, de liefde die God van ons vraagt, is eigenlijk niet iets wat we uit onszelf kunnen opbrengen. Tenminste, ik niet. Voor mij is het onmogelijk. Ik denk, nee, dat lukt me nooit. Maar we lezen in de Bijbel dat het een vrucht is van de geest. Dus we hebben de Heilige Geest daarvoor nodig. We moeten vol zijn van de Heilige Geest. Pas dan zijn we in staat om die liefde te geven. Er staat nog meer wat die vrucht allemaal nog meer is. Liefde, vreugde, vrede, geduld. Kijk, er zit een geduld zit er ook bij. Hè? Vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zit eigenlijk allemaal in die liefde. Het is een vrucht van de geest. En er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voeten dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Hier zit dat ook in die liefde, hè? Dat je zegt van, niet de voet dwars zetten, elkaar geen kwaad hart toedragen. Zo van, hè, wat ik zei van, nou, hey, jij hoort er toch helemaal niet bij. Je mag toch niet bij die aanbidding, daar mag je niet ertussen zitten. Want je hebt toch zonde? Je hebt toch dit of dat of zus of zo gedaan? Jezus veroordeelde de mensen niet. Kijk, aan het eind, zo straks voor de Heer verschijnen, worden allemaal geoordeeld. Dat staat er in de Bijbel. En door het, als we geloven dat de Heer Jezus is gestorven voor onze zonde, dat zijn bloed voor onze zonde heeft gevloeid, dan worden we niet veroordeeld over onze zonde. Dat is aan het eind het oordeel. Wij moeten dat ons nu helemaal niet mee bezighouden. Wij moeten alleen maar die liefde geven. In vers 6, of hoofdstuk 6, gaat het nog even verder. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misdaad heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. En de herziende statenvertaling staat, moet ze hem weer terecht brengen, zachtmoedig op het juiste pad brengen. Soms gaan we mis. En dan hebben we mensen nodig om ons op het pad te brengen. We hebben geen mensen nodig die zeggen van, hé, hey, wat heb jij weer gedaan? En ik moest zo denken, op school zeg ik dat ook wel eens als kinderen zeggen van, hij doet dit of zij doet dit. Ik zeg, als er één vinger naar jezelf wijst, wijzen er drie. Of één naar een ander, wijzen er drie naar jezelf. De kinderen zijn dan wel eens slim. Dan zeggen we, hij! En hij, zij deed dit, zij deed dat. En toen moest ik denken, ja, dat is eigenlijk wel het geheim. Want dan krijg je een uitgestoken hand. Is het misgegaan? Hier, kom. Ik wil je helpen. Ik denk, die kinderen hebben het best wel door eigenlijk. Ze bedoelen eigenlijk natuurlijk iets anders, maar het is wel niet van, hé, hey, wat heb je nou weer gedaan? Zal ik je helpen? Kan ik je tot steun zijn? Dat is de opdracht die de Jezus in ons midden legt. Dat ene plantje wat zo droog is, die heeft water nodig. Die heeft niet, wow, wat ben jij droog? Lees zeker niet genoeg in de Bijbel. Of je bidt zeker niet genoeg. Nee, hij heeft een hand nodig. Die zegt van, kan ik je helpen? Kan ik wat voor je betekenen? Ik wil nog een brief verder gaan, de Efeziërs. Een klein stukje verder bladeren naar de Bijbel. Efeziërs 4, vanaf vers 1. ik, zegt Paulus daar, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan om dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig, geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Hier zien we het weer. Verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de mate waarin Christus hem geeft. Eén lichaam, één geest. Dat is de opdracht. Hier als gemeente, de ark, ook als gemeente van God, de kerken binnen Tiel, de kerken binnen Nederland, de kerken wereldwijd, één geest, één lichaam. Ophouden met de wijzende vinger, handen gaan uitsteken, mensen helpen. Dat is de opdracht. Eén lichaam. En toen ik heb er hier ook nog bij geschreven van, hè, er komen steeds nieuwe mensen in het lichaam als het goed is. Worden eigenlijk getransplanteerd. Ja, als je een transplantatie hebt, als dat in het werkelijk lichaam gebeurt van een nier of van een hart zelfs of welke organen dan ook, dan is het altijd de vraag of zoiets goed zal lukken. En waar heeft dat vaak mee te maken? Wordt zo'n deel wat wordt getransplanteerd, wordt het niet afgestoten door het lichaam? Want als er afstoting plaatsvindt, Dan werkt het niet. En dan denk ik, hoe werken wij als lichaam van Christus? Hoe zijn wij als de Heer een nieuw iemand in ons midden plaats? Vindt er dan afstoting plaats? Dan zeg ik van, ja, maar dat kan nog. Iemand die dat heeft gedaan, die past toch niet bij ons? Wordt die afgestoten? Misschien was het juist wel de nier die we zo hard nodig hadden. En wij denken van, nee, dat past niet. En we stoten af. En de transplantatie mislukt. Dat zou verdrietig zijn. Als door onze afstoting, het afstoten van het lichaam, iets niet erbij past. En ik, ja, misschien heel even, natuurlijk zijn er dingen waarbij, zijn er dingen van zonde of hele dingen die aangepakt moeten worden. Ik geef niet zegt niet van, je moet alles maar goed vinden. Maar de basis moet vanuit de liefde zijn. Als je vanuit de liefde iemand benadert, heb je iets heel anders dan als je vanuit het oordeel iemand benadert. Soms is het goed om dingen aan te spreken. Maar vraag eerst aan God. Ga eerst op je knieën voor God. Vraag voor hem van, hoe moet ik daarmee omgaan? Want zo deed Jezus het ook. Het geheim dus van dit alles, om dit echt te kunnen, dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Alleen maar als we vol zijn van de Heilige Geest. Anders is het onmogelijk. Kun je wel je best doen. Ik heb zitten denken, misschien een beetje rare voorbeelden, maar ik wil het toch met jullie delen. Zijn er genoeg mensen die God niet kennen, die toch heel lief kunnen zijn? En die heel veel om anderen geven. Zijn er ook van die mensen? Soms zijn. Maar het probleem is, als je God niet kent, en als je het uit je eigen kracht doet, dat er ook vaak een hele hoop andere dingen bij komen. Misschien het volgende plaatje even. Ik heb vergeleken met een auto. Je moet jezelf zien als een auto. Hier, ik ben een auto, volgens mij is het een diesel, als ik zo kijk, maar het kan ook een benzine zijn. Een auto heeft een motor in zich, en die motor heeft de kracht om voor te bewegen, en we moeten die krachten voorbewegen nu eigenlijk zien als de kracht om liefde te geven. Sommige mensen kunnen dat zichzelf best wel heel goed. Maar het gevolg is wel dat er, waar die mensen komen, waar zijn, brengen ze ook heel veel vervuiling, heel veel narigheid, giftige. Komt ook mee. Al willen ze dat niet, het komt. Dus, hè, het is een voorbeeld van eigen kracht. Zo willen wij niet zijn. Wij willen die kracht van God halen. En daar komen we dan bij de volgende. Misschien even de tekst eronder. Dat is een hybride. Die is voor een deel diesel en voor een ander deel elektrisch. En dit is eigenlijk een beeld van ons leven. Van heel veel christenen. En je ziet Een hybride, ik heb me er even in verdiept. Hij heeft eigenlijk twee motoren. Hij heeft een benzinemotor, of een diesel zou kunnen, en een elektromotor. Dat is hier mooi ook weergegeven met die kleuren. Als hij gewoon in de stad rijdt, en we hebben natuurlijk een ervaringsdeskundige, hoe dat werkt en zo. En je doet rustig aan en dan gebruik je meestal de elektromotor. En die is gewoon schoon. Als je op een snelweg zit en je hebt wat meer power nodig, dan wordt die benzinemotor ingeschakeld. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met vlees en geest. De elektromotor is de geest, de benzinemotor is de vlees. En die twee zitten eigenlijk nog in ons lichaam. En vaak is er strijd om van welke motor gebruiken. Welke motor worden we aangedreven om die liefde te geven. Is dat die elektromotor, dan is het een schone liefde. Dan is het gewoon, maakt ook niet veel lawaai. En is rustig en heeft geen milieuvervuiling. En ja, soms... Dan zitten we op zo'n snelweg en denken we, moeten eventjes wat, we hebben wat meer, dan vervallen we in het vlees. Dan krijgen we die benzine en dan krijg je weer die walm erachter. En eigenlijk is dat in een situatie die in ons leven, Paulus noemt het de strijd tussen vlees en geest. De ene keer reageren we uit onze geest en de andere keer heeft ons vlees zorgt voor onze reactie. En waar we naartoe moeten, en dat is het volgende plaatje. Is naar de elektrische auto. Een elektrische auto. Die gewoon schoon is. Helemaal alleen maar elektrisch. Alleen maar de geest van God. En of we dat zullen bereiken in dit leven. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk bang van niet. Maar we kunnen er wel naar streven om daar zo dicht mogelijk bij te komen. Het nadeel van een elektrische auto, ik was dat zo aan het opzoeken op internet, het nadeel is dat hij maar een beperkte actieradius heeft. Je kunt niet onbeperkt doorrijden. Ik las zoiets van 170 kilometer, dan moet hij weer opgeladen worden. En als je een benzineauto hebt, dan kun je veel verder mee. En toen dacht ik van, eigenlijk is dat wel het geheim. Misschien heb je dat gevoel ook van, ja, ik kan niet zoveel. Ik heb niet zo'n grote actieradius als ik helemaal van de geest afhankelijk ben. Want wat moet je doen als je die afstand hebt afgelegd? Dan moet je stekkeren. Moet je aangesloten worden op de krachtbron. En dat is wat wij steeds nodig hebben. Aangesloten worden op de krachtbron, op Jezus. En daarom heeft zo'n auto denk ik een beperkte actieradius. Daarom hebben wij, als ik naar onszelf kijk als christenen, een beperkte actieradius als we via de geest, want God wil ons regelmatig terug hebben. Even connectie maken, verbinding maken. Hebben we nodig. En als we dat niet doen, als we dat niet elke keer die verbinding dan zijn we niet in staat om heel veel te bereiken. Maar als we daar tijd voor nemen, God zoeken. Verbinding maken en zeggen van Heer, ik heb zo uw geest nodig, want ja, dat rijd je van die liefde in, dat kan ik niet. Wat u daarin vraagt is voor mij als mens onmogelijk, maar door de kracht van de Heilige Geest is dat mogelijk. Ik wil nog heel even terug, misschien een lastig, oh nee, van Johan Olof is er niet lastig, hij is heel handig erin. De allereerste dia. Naar de tweede, die. Dit is niet zoals die in de Bijbel staat. Maar als we dit zouden kunnen bereiken, dan zouden we al heel eind zijn. We hadden het er van de week over, wat ik zei in die vergadering. Er zijn zoveel mensen in de gemeente die zo verlangen naar een arm om hen heen. Naar iemand die naar ze omkijkt. Iemand die ze eens een keer uitnodigt. En ik weet, ik ken verschillende mensen die hun huis openstellen. Die mensen wel een arm om hun schouders slaan. En we hadden het met pastorale team over. En we waren daar
We waren daar met z'n zessen. En we zouden het ook graag willen. Maar we zeiden van, het is onmogelijk. Om iedereen. Die er voor iedereen te zijn. Ja, als God de opdracht geeft. Hè, van zoals het werkelijk in de Bijbel staat. Dat je elkaar lief hebt. Dan kan ik best zeggen. Als ik zo naar jullie kijk. Van ik hou van jullie. Van jullie allemaal. Zoals ik jullie ken. Sommigen ken ik goed. En sommigen een klein beetje. En ik hou van jullie. Maar het is voor mij onmogelijk. Om jullie allemaal. Een arm om de schouder te geven. Of een keer een knuffel als je dat nodig hebt. Om een keer te zeggen. Kom een keer bij me eten. Of te zeggen. Heb je hulp nodig? Kan ik niet. Dus daar heb ik geen tijd voor. En dat is voor iedereen zo. We zijn als individu beperkt. Maar als gemeente niet. Als lichaam niet. Als iedereen een paar daadwerkelijk zou liefhebben. Daadwerkelijk laat zien. Ik ben er voor je. Dan is er voor, zijn er voor iedereen meerdere. Meerdere mensen. Want daar kunnen we nagaan. Stel je voor dat we er allemaal nou, drie. Drie mensen. Als er allemaal drie, dan zijn er dus voor iedereen meer mensen die dat zo zijn. Dat is de ideale situatie. Nog idealer is natuurlijk als je er voor vier of voor vijf of voor zes. Maar net als, ja, we zijn beperkt, we hebben onze gezinnen, we hebben ons werk wat je moet doen. Maar als we allemaal een paar. De liefde is voor iedereen. Maar daadwerkelijk een paar. Dan worden we de ideale gemeente. Dan zijn we dat. En net als ik in het begin zei, als we waar is wat we hebben gezongen, dan zijn we dat eigenlijk al. En dan moeten we nog meer dicht bij God komen. En ik wil afsluiten met het tekst uit Efeze 3. Vers 14. Ik wil even daadwerkelijk doen wat er staat. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht schenken en sterkte schenken door zijn geest, zodat u door uw geloof Christus kan gaan wonen in ons hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Jezus Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan Hem, die door de kracht in ons werkt en bij macht is oneindig veel meer te doen dan uit de vragen of bedenken. Aan Hem komen de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.